Hij heeft met veel passie een hardwerker stalhexagon van de grond af opgebouwd naar het mooie bedrijf dat het nu is geworden. Hij begon in 1980 als eenmanszaak en heeft daarna een team van enthousiaste medewerkers om hem heen verzameld die meewerkten aan zijn droom. De zeshoek van stalhexagon staat symbool voor fokkerij, instructie, training, hoefsmederij, pensionstalling en hengstenhouwerij. Hij is een paardenman in hart en ziel met een enorm bewogen leven tot nu toe. Tijd om meer te weten van de man himself, Leunis van Lieren. We
could be heroes. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hypische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen.
Goedemiddag, Leunis.
Goedemiddag.
En leuk, fijn dat je tijd wilde vrijmaken in een beetje hectische periode voor jou, denk ik.
Ja, nou, het meest hectische is al voorbij. Hè. Ik bedoel, het was natuurlijk... ik heb recent een ongeluk gehad met een paard. En dat was best heftig. Maar gelukkig... alles weer onder controle en weer een beetje aan het herstellen.
Ja, want dat was natuurlijk iets wat een heleboel mensen zich ook afvroegen. Toen ik iets had gezegd van we gaan inderdaad een interview opnemen met Leunis. Van hoe gaat het nu met Leunis? Maar je ziet er verbazingwekkend goed uit, moet ik zeggen.
Dankjewel. Nou, ik doe ook mijn best om gezond te zijn. Hè. En er zijn een aantal dingen die daar echt in meespelen. Maar... goed, zo'n ongeluk, dat is natuurlijk. Ja, dan heb je wel echt even een terugslag. En ik heb een paar weken in het ziekenhuis gelegen. Nou, dat is voor mij wel heel erg lang, een paar weken. Mm-mm. Maar ja, goed, het was niet anders en het kon ook niet anders. Ik ben ook blij dat ik in het ziekenhuis gelegen heb, want die hebben goed werk gedaan. Ook een beetje geluk gehad dat ik hele goede mensen aan mijn lijf heb gehad. En ik ben blij dat ze het zo opgelost hebben.
Ja, nou ja, we zullen daar misschien straks nog even wat meer over vertellen als je dat wel wil. Ik begin eigenlijk altijd helemaal terug in de tijd, toen jij klein Leunis was. Wil jij vertellen waar jij bent opgegroeid en hoe?
Ik ben geboren op Noord-Beveland, een eilandje wat hier één eilandje hoger ligt dan Zuid-Beveland. In het dorpje Wissekerken, gezin van 4 kinderen, ik was de jongste. Echt een plattelandsdorpje, dus echt een dorp. Daar ben ik geboren en opgegroeid. En van jongs af aan met dieren in contact.
Hadden jouw ouders ook, waren dat paardenmensen?
Nee. Ik heb het wel, denk ik, ergens in de genen zitten. Want ik heb 3 oud-ooms die een paardenknecht waren. Ik heb een neef die, meerdere neefs en achterneven die van de kant van mijn moeder, die allemaal heel hun leven achter paarden aanlopen. Dus het zit ergens wel in de genen.
Maar niet van jou, direct van je ouders?
Niet van mijn ouders, nee.
Nee. En daar waar jij bent opgegroeid dan, met 4 kinderen, daar ben je ook naar school gegaan, denk ik?
Ja, Wissekerk, gewoon basisschool en later de MULO. En toen was ik nog een klein beetje verder gegaan, maar dat... Ja, dat werd toch al gauw dat ik meer interesse had in dingen doen dan in dingen leren. En ik wilde graag met dieren werken. En ik had toen ik een jaar of 8 was, toen moest mijn zus met een vriendin een keer op mij passen. En toen vroegen ze aan mij, wat wil je later worden? En toen heb ik heel diep nagedacht. En toen zei ik paardenfokker. En toen hebben ze me de hele avond uitgelachen.
Toen je 8 jaar was?
Ja.
Oh, grappig.
Ja, daarom weet ik het nu nog zo goed, omdat ze me de hele avond uitgelachen. Ja. Maar nu is dat wel over. Dat is,
nou, denk ze. Ja, dat is gelukt.
Ja. Maar het was echt... Dat paarden, dat zit er wel gewoon in. Dat zit er gewoon wel...
Ja, maar als je 8 bent en dan zegt paardenfokker, hoe dan?
Ja, weet ik dat niet.
Ja. Dat was gewoon zo. Ja. Weet jij nog de allereerste keer dat je echt met paarden in aanraking kwam?
Ja. Overal waar de paarden liepen en dingen gingen, trok het mij aan. Hè? En ja, toen ik... Hoe oud was ik toen? Een jaar of 14 of zo. Dat ik dan, toen hadden ze van die ponies, van die forestponies op de haringvreter in het Veersemeer lopen. Daar zwommen we naartoe. Ja, waarom zijn we daar naartoe? Ja, proberen om op die paarden te zitten. En, ja.
Oh ja, heb je dat gedaan?
Ja, ja.
Dus dat was voor jou misschien wel een van de eerste keren dat je op een pony hebt gezeten daar?
Ja, ik had zelf al een ponytje. Ja, ik was wel altijd richting paard. Ja, dat trok, dat was gewoon... En nog, het is nog niet over.
Nee, gelukkig niet, gelukkig niet. Nee. Maar jouw ouders, die hadden zelf dan wel... die hebben toen op een gegeven moment een pony dan gekocht voor jou? Of die was er
gewoon?
Mijn
vader heeft op een duur een pony voor me gekocht, omdat ik altijd zat te zeuren. Maar goed, dat was ook... Ja, er was natuurlijk ook nul begeleiding. En eigenlijk... Ik zou het nu iemand afraden om het op die manier te doen. Maar ja, goed, het was toch wel een interessante ervaring. En met paarden, ja.
En hoe is dat verder ontwikkeld dan? Want ik bedoel, jij wist al heel jong.
Na de middelbare school ben ik eerst nog een tijdje, een blauwe maandag, op een kotter gaan werken, een vissersboot.
Ja.
Maar ik wilde toch meer met dieren te maken hebben. Dus toen ben ik ben toen eigenlijk direct begonnen om op een manegebedrijf als stagiaire te werken. En dan gewoon meteen fulltime en eigenlijk nooit meer gestopt. Dus vanaf mijn 18e gewoon iedere dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat paarden.
En wat deed je op die manege dan, toen je 18 was? Ook rijden veel?
Ja, ik kreeg 1 keer per dag les en voor de rest manegewerk. Gewoon uitmesten, opzalen, gewoon als groom en als alles. Gewoon alles wat erbij komt kijken.
En daarna, naar de manege?
Nou, dan deunen natuurlijk. Toen heette dat leerling-piqueur-cursus. De leerling-piqueur kreeg een paard mee van die manege. Natuurlijk niet het beste paard, dat snap je ook wel. Dat was gewoon eentje waar niemand op wou zitten, omdat het niet zo makkelijker was. Dat kreeg je dan mee naar Deurne. En dan na Deurne ben ik op de dressuurtrainingstal bij Jan Nijland terechtgekomen. Dat was voor mij natuurlijk wel bepalend voor mijn toekomst. Ik had van Jan Schreuder... telefoonnummer gekregen van mevrouw Nijland. En mevrouw Nijland, en ik heb gebeld. En ik ben daar gewoon... Jan die had dat voor mij al geregeld. Die vond gewoon dat ik een goede instelling en een goede mentaliteit had. Dus die had mij even geholpen. En toen heb ik daar anderhalf jaar gewerkt. En daarna ben ik naar Utrechtse manege. En toen naar... Krimpen aan de IJssel en gewoon overal gewerkt en rondgezworven. En op den duur natuurlijk een keer voor mezelf begonnen. Maar dan in Zeeland.
Ja.
Terug in Zeeland.
En toen ben je hier, of waar, want we zijn nou in Schoren. Ja. Toen ben je hier terechtgekomen. Ja. Maar op die plekken waar jij allemaal, wat jij net noemde, dan werkte jij. Maar wat was je dan, ruiter? Of deed je toen al fokkerij? Of wat
nee,
deed
fokkerij
je dan?
Nee, fokkerij helemaal niet. Er was gewoon manegewerk en... Piqueurwerk, lesgeven. Hè? Dus als je dan piqueur was, mocht je al lesgeven. En als je dan instructeuropleiding had gedaan, dan kon je nog meer lesgeven. Ja, gewoon als rijinstructeur gewerkt. En dan tegen die tijd wel een keer een eigen beestje gekocht. Ja.
En jij deed wel dressuurrijden dus toen?
Of ja, maar toen sprong ik ook nog wel. Ik heb ook nog wel een paar koetjes gesprongen en zo. Maar ja, goed... Als ik zelf een keer voor mezelf een springpaard gekocht had, dan werd het toch ook altijd weer een dressuurpaard. Dus ik heb me er op de duur maar bij neergelegd dat ik gewoon dressuurruiter ben. En ik vind springen wel leuk, maar ja, niet helemaal mijn ding.
Niet jouw talent.
Ja, ik ben me graag aan het africhten en de puzzeltjes aan het oplossen met paarden.
Nou ja, maar je zei net, je kwam toen op een gegeven moment dus terug naar Zeeland. Ja. Hoe oud was je toen je hier begon?
Hier, 26 denk ik. 25, 26, zo.
En toen heb je dit gekocht hier? Of wat, of hoe is dat gegaan?
Ik ben hier begonnen in 1980. Ja. 79 ben ik hier komen wonen. In 1980 begonnen met niks. Maar niks. Gewoon helemaal niks. En dan alleen een bosje idealen. Ja, en hoe slim kun je zijn? Ik ging een dressuurtrainingstal beginnen in een dorpje waar niemand paard rijdt. Ja. Ja. Ondertussen zijn er misschien wel een beetje paarden, maar toen was er helemaal niks. Er was er niemand die paard reed in het dorp. Dus, en ik ging een dressuurtrainingstal beginnen. Ja, nou ja, goed. Als je het dan netjes volhoudt en je blijft gewoon hard werken Dan komt het ook weer goed na een hele periode. Maar ik ben natuurlijk er hoefsmid bij geworden, omdat ik natuurlijk alleen van die paar lesjes kon ik niet leven. Dus ik ben eigenlijk hoefsmid geworden op een andere manier dan de meeste jongens hoefsmid worden. Want de meeste die worden natuurlijk van huis uit als smid of als metaal. En als het in de metaal zit, dan hoefsmid. Maar bij mij, ik was natuurlijk eerst paardenman en daarna pas hoefsmid. Dat heeft ook voordelen. Misschien iets nadelen op het gebied van smeden. Ik heb op het gebied van smeden wel wat in moeten halen. Maar dat heb ik ook wel gedaan. Daar heb ik mijn best voor gedaan. En een opleiding waar je ook wat aan hebt. In die zin dat je dan ook gewoon kan rondrijden en de kost kan verdienen.
Ja, want dat was in die tijd dus wel noodzaak als ik het wil horen.
Ja. Ik ben... Omdat ik met niks begonnen ben, dan heb je ook gewoon... Ik heb de stallen die ik gebouwd heb, die heb ik ook gebouwd met allemaal tweedehands materiaal. Tegenwoordig zou dat heel groen heten. Toen was het gewoon omdat er was niks anders. Hè?
En er stond hier wel een boerderij al?
Dit huis stond er en voor de rest heb ik steeds stukjes grond bijgekocht. En steeds, ik heb 15 keer buurmansgrond gekocht in de loop van mijn leven.
Ja, moet je zien. Ja. Maar heette het toen ook al Stalhexagon?
We zijn daar in 1980 heb ik dan wel meteen geregistreerd als Stalhexagon, ja.
En hoe ben je bij die naam gekomen?
Nou, Hexagon, Mieke die fokte Duitse herders, de moeder van Laurens, mijn vrouw. Die fokte Duitse herders en die heette Von Hexagon. En die naam hebben we eigenlijk ook een beetje doorgezet. Maar we hadden toen ook 6 verschillende functies waar we probeerden op in te zetten. Mm-hmm. En dat is wel mooi, omdat Hexagon betekent 6 hoek. Dus dat is op die manier...
En dat is eigenlijk al die jaren dan zo gebleven. Want inderdaad, die 6...
Dat is wel eens een beetje veranderd. Hè. Natuurlijk, de hoefsmederij is heel, heel bepalend geweest. Dat het dus nu niet meer. Hè. Ik bedoel, ik doe nu nog wel, in geval van nood, misschien nog wel iets. Maar voor de rest laat ik het allemaal door Gert-Jan doen. Gert-Jan zal hem met een leerling van mij van vroeger. Maar nu... ondertussen is hij voor de 11e keer Nederlands kampioen hoefsmeden. Ja. Hij kan het echt gewoon... Ja, hij kan gewoon meer dan een ander. En zolang hij mee blijft doen, dan hebben ze weinig kans, hoor.
11 keer?
11 keer Nederlands kampioen hoefsmeden, ja.
Oh, wauw. En dat is een leerling van jou geweest?
Ja.
Leuk. Ja, dat is ook wel weer leuk.
Ja. En is ondertussen mijn beste vriend geworden.
Ja, maar dan hoef je het zelf ook niet meer te doen, natuurlijk.
Nou ja, goed. Ik betaal hem... Liever dan dat ik het zelf doe.
Snap ik.
En hij kan het echt heel goed. Dus dat is fijn. Hè? En ik kan er ook gewoon over praten. Hè? Normaal is het natuurlijk... Met een hoefsmid communiceren is best wel moeilijk. Want op het moment dat je zegt... van ik zou hem ietsje steiler willen... of ik zou hem ietsje dit willen of ietsje dat willen... Dan is zo'n hoefsmid al heel snel een beetje aangebrand of beledigd. Dat is nog niet zo simpel. Maar ik kan tegen hem gewoon praten. En we kunnen gewoon heel goed met elkaar.
Ja, maar jij hebt hem geleerd. Dus die zal...
Ja, en hij weet dat ik weet waar ik over praat dat ik niet zomaar iets zeg. Ik zeg niet iets om iemand te kleineren of om iemand, maar gewoon alleen maar om het samen zo goed mogelijk te doen.
Ja, Nou ja, maar ook stalhexagon is natuurlijk een mega begrip in paardenland. Maar het is natuurlijk ook heel kenmerkend met het zwart-rood.
Ja.
Waar komt dat vandaan? Want dit zit hier zelfs overal in huis.
Wij hadden, Mieke en ik hadden een tijdje voorbloeds in training. Engels voorbloed. Voor de renbaan. Maar als je op de renbaan wil registreren, moet je kleuren hebben. Iedere jockey heeft de kleuren. En wij hadden het zwart-rood daarin. En dat is gebleven.
Oh, mooi. Dus dat gaat ook al zo ver terug.
Ja, ja, dat gaat over 81 of zo. 80, ja. 81.
Ja, maar je vertelt nu over Mieke natuurlijk. Jullie, wanneer heb je haar ontmoet?
In 1979. Ik was toen aan het revalideren van een auto-ongeluk. En toen heb ik haar leren kennen. En dat klikte heel erg. Dus,
en ook helemaal paardenvrouw.
Ja. Ja, die las alles wat er aan vakliteratuur was. Hè. Dus paardenkrant, Agrarisch Dagblad, In de Strenge Hoefslag. Maar ook de Franse Leperon en Duitse Sankt-Georg. Maar dat las ze ook echt allemaal. Maar die wist ook echt alles. Dat is, ja, dat was wel echt gepassioneerd ook met paarden. En die misschien ook nog meer met fokkerij. En dat is natuurlijk geleidelijk aan een beetje overgegaan op mij.
Want jullie gingen toen jullie dat best vrij snel, dus al samen de stal beginnen toen.
Ja, ja. En wat? Zij was lerares. Mm-hmm. Lerares Frans en Engels. En dus zij gaf nog wel gewoon les op school. En ik was hier. Maar er zat ook nog een dierenpension bij. We hadden nog honden- en kattenpension. Ja, zo probeer je van alles om aan de kost te komen als je.
Ja, maar wel mooi dat het eigenlijk toen al, weet je al, dat meteen jullie samen dat met de kleuren en met stalhexagon, ja. Dat al die tijd zo door is gegaan. En wanneer kwamen de kids?
Krijn is geboren in 1980 en Laurens in 81.
Dus eigenlijk allemaal best wel snel.
Ja, allemaal snel. Kort op elkaar, allemaal snel.
En die
drukke tijd.
Ja, drukke tijd. Maar en wat was jullie plan met de stal? Ook had je zoiets van, we willen echt, toen jullie daar samen gingen, de fokkerij of de verkopen africhten?
Ik wilde de dressuurtrainingstal maken, ja.
Ja.
Dus de dressuurminded en ik wilde de dressuurtrainingstal maken. En het is ook gelukt.
Ja, zeker. Maar ja, jullie hebben dit, toen jullie in de eerste jaren dan begonnen, jij was ook nog hoefsmitter bij Mieke de Veel, wat jij zei, met de fokkerij.
Ja.
En daar heeft ze jou een beetje.
Nou, ik vond fokkerij natuurlijk ook hartstikke leuk. Dus dat ging gewoon samen op. En zij was altijd aan het zoeken naar wat is een goede hengst. En wat is. En dan was ik natuurlijk. Gruwelijk kritisch op zuiverheid en op achterbeengebruik. En het heeft ook wel op termijn, want het duurt natuurlijk lang, maar op termijn heeft het ook wel echt vruchten afgeworpen dat je selectie van, 40 jaar, dat je iedere keer naar een achterbeen kijkt en iedere keer en naar karakter. En dat is natuurlijk na het overlijden van Mieke in 92, is die selectie op karakter misschien nog wel veel sterker geworden bij mij.
Ja, nou ja, Laurens vertelde er natuurlijk over. Ja, wat er met Mieke is gebeurd, dat wil jij daar iets over vertellen?
Ja, ik ga daar nog niet helemaal over uitweiden. Maar zij heeft een klap van een jonge hengst gehad. Mm. En dat was fataal. En voor mij was dat wel een hele grote omschakeling van. Eerst ben je met z'n tweeën ergens aan bezig. En dan sta je er ineens alleen voor en heb je twee kinderen van 10 en 11. En,
ja.
En dan is even de vraag, hoe ga je verder? En dat was best wel even shocking. Dat was best wel moeilijk. Maar ja, goed, ik heb toen nog op het punt gestaan van, want ga ik nou verder met paarden of ga ik niet verder met paarden? Maar ja, dat is toch wel paarden geworden.
Ja.
Omdat het natuurlijk door een paard Mieke overleden was, dat was toch wel heel. Heel dramatisch eigenlijk. Het was best wel een moeilijke tijd.
Ja, maar helemaal als je samen een droom hebt en twee jonge kinderen en zoiets gebeurt, hoe ga je dan ook verder? Maar jij hebt dus wel bewust besloten, ik wil toch door met de paarden. Want ik kan me goed voorstellen dat je denkt...
Ja. Ja, nou ja, goed, daar was ik natuurlijk al volop mee bezig. Dus ja, dan wil je daar ook. En ik heb het ook aan de jongens, met die jongens overlegd, met Krijn Laurens, zo van, nou, wat gaan we doen? Gaan we verder met die paarden of niet? Of gaan we dat... Maar ja, wel dus.
Ja, want dat was ook wat Laurens al aangaf, dat hij ook al in die tijd al met de ponies aan het rijden was. En dat hij ook toch wel heel graag door wilde daarmee. Ja. Dan zijn jullie daar als gezin. Want Rick Krijn heeft ook nog even gereden,
ja,
toch?
Ja, Krijn heeft ook pony en ook nog paard gereden.
Ja.
Maar Krijn is gehandicapt. De links helemaal pleeg. En dan is het natuurlijk wel een stuk moeilijker. Maar hij heeft heel veel gevoel voor een paard. Voor een dier sowieso.
Ja, maar dat zit bij jullie allemaal wel heel erg in, hè?
Ja, dat is een beetje, dat heb je of dat heb je niet. Er zijn mensen die hebben het helemaal niet.
Nee, die zijn minder aardig.
En hoefsmeden die zijn eigenlijk bang van paarden. Ik ken dierenartsen die helemaal geen gevoel voor een paard hebben. Dat kan.
Ja.
Waarom je dat dan kiest, ja, dat weet ik ook niet. Maar bij mij zit het wel van binnenuit naar een paard toe. Ja, dat zit wel goed.
Maar toen dit met Mieke is gebeurd. Hè, jij zei, dat was een heel, dat kan iedereen zich wel voorstellen, een hele moeilijke periode. Hoe heb jij die knop omgezet om dan door te gaan met die twee kleine kinderen?
Ik heb bewust gewerkt aan positief denken. Destijds van Radelband was dat.
Emiel Radelband.
En later Anthony Robbins. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Gewoon om dingen positief te blijven zien en of te kunnen zien. Terwijl het eigenlijk op dat moment wel heel erg negatief is in je gevoelens. Mm-mm. Dat je gewoon denkt van, ja goed, oké. Okay. Moet verder en hoe ga je verder? Nou ja. Nee, ik ben daar ook wel dankbaar voor dat ik Anthony Robbins heb leren kennen. Want dat heeft mij wel heel erg veel geholpen in die periode.
Hoe heb je hem leren kennen?
Een keer naar een Unleash the Power Within weekend in Brussel geweest. Dat was eigenlijk de eerste echte kennen, maar voor die tijd al wat tapes en toen nog met een Walkman en een cassettebandje.
Ja, 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 ja.
Om je hoofd een beetje om de programmering beter te krijgen. En neurolinguistisch programmeren van je hoofd van... Hoe wil je dingen positief zien?
Ik vind dat wel serieus wel heel mooi, ja, dat je dat zo vertelt. Want ik zit nu, als je nu in deze tijd zou kijken, dan gaat iedereen allemaal therapieën doen en resetten en weet je wel, die EDMR dingen. En jij bent gewoon zelf.
Klopt hoor, maar dat is ook maar... Een psychiatrische begeleiding, ja, dat was misschien voor mij destijds wel goed geweest, volgens het inzicht van een heleboel mensen. Maar ik denk dat als je in de shit zit, dan je kan het vergelijken met als je een wond hebt op, dus je hebt een wond op je arm of zo. Als je er nou iedere keer aan zit, dan geneest die niet zo goed. Je moet het ook een keer laten rusten. Je moet het lijf verder zijn werk laten doen, maar je moet er niet iedere keer aan zitten. En ik denk dat bij de psychologie heel veel oude wonden opengehouden worden door er steeds maar over te praten. Ik denk dat je het beter maar gewoon kan negeren en verder met wat je wel wil, niet wat je aan negatiefs hebt meegemaakt.
Maar dit heb jij zelf besloten? Toen,
toen wel, ja. Toen heb ik besloten dat ik positief in het leven ging staan en dat ik verder ging. En ja, goed, hulp gehad van een ratelband en van Anthony Robbins.
Ja, maar
en
dat
vooral
is
Anthony
wel.
Robbins dan.
Ja. Nou ja, je hebt hem toen daar ontmoet, na die
En ik ben daarna naar Hawaii geweest om cursussen te doen. En ja, ik heb daar gewoon echt werk van gemaakt.
Ja.
En dat heeft hele goede dingen
gebracht.
Gebracht
daarna.
Ja.
Maar wat als je daar een beetje nog terugdenkt aan wat je zegt in Hawaii, heb je daar heeft hele bijzondere. Ik vind het gewoon ook interessant om dat te horen. Van wat leert hij dan? Of wat deed jij dan voor jezelf?
Om te beginnen is het een programma wat van, nou ja, 's morgens tot 's nachts doorloopt.
Mm.
En toen in die tijd, tegenwoordig zijn die zalen nog wel veel, veel groter en veel voller, denk ik. Maar toen in die tijd 1200 man in de zaal en dan gewoon zorgen dat al die mensen een positieve ervaring hebben en veel leren. En hij deed allerlei dingen, dus emotional mastery en financial mastery en physical mastery. Maar dan nodigde hij ook mensen uit die er ook echt verstand van hebben, zeg maar. Gewoon niet zomaar. Het waren wel hele dure cursussen, maar hij gaf ook wel heel veel terug aan de mensen.
Ja.
Anthony Robbins is wat dat betreft ja, knap. Gewoon super knap.
Maar was het voor jou een rouwverwerking of juist een toekomstvisie of beide?
Ik denk niet dat je dat kan scheiden.
Nee. Nee, dat klopt. Maar
het
ja.
Is het een, dus het toekomstbeeld maken zorgt dat je het rouwproces doorkomt.
Doorkomt, ja.
Want anders dan blijf je in zo'n.
In dat negatieve hangen.
In dat negatieve hangen, dat moet je niet doen.
Maar jij had dromen.
Ja.
En die ben je na gaan jagen.
Ja, natuurlijk. Ja.
En wat waren jouw dromen?
Nou, ik wilde toch wel een van de betere dressuurtrainingstallen van de wereld worden. En ik wilde toch wel heel erg goed worden in dressuur. En ja, het is natuurlijk. Een mensenleven is een beetje kort, hè, in de paarden. Hè? Dat is. Als je nou kijkt, ik ben nu 44 jaar van mezelf. Maar nu. Op dit moment hebben we een buitengewone hoeveelheid goede jonge paarden. Maar echt extreem. Ik heb nou van mijn leven nooit zo goed gehad zoals het nu is. We waren nu afgelopen weekend, of afgelopen week waren we natuurlijk op de WK jonge paarden in Ermelo. Dan hadden we bij de vierjarige de nummer 3. Maar ik zou hem voor de kampioen niet willen ruilen.
Oh.
Dan hadden we bij de 7-jarige Mr. Magnum, ja, het is gewoon een toekomstbeest tot en met, hè, gewoon echt voor het grote werk. En dan hadden we Luxurious bij ons in de Grand Prix en de Special, en die won de Special. En nou ja, gewoon van dat groepje ruiters wat dan Grand Prix reed, ja, gewoon een paard wat moeiteloos kan piaveren, passageren, terwijl dat voor iedereen moeilijk is. En dat is. Ja, ik vind het echt een enorm fijn gevoel dat je nu eindelijk een stukje waardering hebt van al die jaren selecteren.
Al die jaren werk, ja. Ja, want het is allemaal ook wel, als je dan weer helemaal terug gaat in de tijd, toen de tijd met Ruby Kiel en de manga-lijn.
Ja.
Daar is het allemaal mee begonnen, denk
ja,
ik.
Ja, en dan is het natuurlijk een beetje, kijk, vroeger had je natuurlijk als je een Mary van Roemer had. En het kwam uit. Een heleboel goede paarden kwamen uit een Roemermoeder. En dat is met Ruby Kiel ook een beetje zo. Met Ruby Kiel, een Ruby Kiel moeder, dat doet het heel goed eigenlijk. Maar Ruby Kiel had ook Roemer in de dingen.
Ja.
Dus ja, daar heb ik natuurlijk een beetje geluk mee gehad. Dat die Ruby Kiel Mary zo goed vererven. En ja, gewoon toch iedere keer kijken van wat vind je een goed paard. En dan. Afgelopen weekend zei iemand, ja, ik kom hier een beetje afkijken op de WK jonge paarden van even kijken hoe het moet. Ik zei, nou, dat zou ik niet doen. Ik zou mijn eigen lijn maar aanhouden. Ja, want als je gaat proberen om al die juries te begrijpen, dan kom je toch alleen maar in de war. En ik denk dat als je zelf weet wat je graag wil hebben en wat je graag wil creëren, dan kun je beter daarop concentreren dan dat je gaat concentreren op jurybevindingen, want daar kom je nooit uit. Want dat is de ene dag zo, is de andere dag zo. Je kan niet iedere week van systeem veranderen of van fokkerij veranderen. Dus je moet je eigen lijn maar aanhouden.
Waar is voor jou, voor je gevoel, het succes echt begonnen in de fokkerij?
Nou kijk, Amanda, die hebben we gekocht. Dat is een Dorito Merrie. Die hebben we gekocht in Noord-Holland. En die Dorito Merrie, Dorito verredde gewoon wel goed. Want dan hadden wij toen al een beetje door dat dressuurpaarden bracht. En daar is dat is eigenlijk het begin van die Mandalijn.
Ja.
En dan hebben we toen al ook gewoon Grand Prix paarden gebruikt. En dus wij zijn toen naar Finland gegaan om diepvriesperma van Matador te halen. En dat heeft ook resultaat gebracht. En dat met Grand Prix paarden werken, dat is in springen eigenlijk heel gewoon. Ik bedoel, in springen, als een dekhengst niet in 60 meegelopen heeft, dan doet hij nog niet zo mee. Maar op het moment dat je bij dressuur Grand Prix paarden, er wordt eigenlijk nog niet zoveel gebruik van gemaakt. Ik denk dat het misschien in de toekomst nog wel komt. Maar ik doe het in ieder geval wel. Zoveel mogelijk paarden die of zelf Grand Prix gelopen hebben, of waarvan je echt denkt dat ze het gaan doen. Je moet gewoon de goede genen bij elkaar hebben. En dan moet je nog kijken wat je denkt, of het past, ja of nee.
Ja, want het is ook, als je dan weer terugkijkt naar Allright. Toen dat was het eerste veulen van Rubikiel.
Ja.
Hoe leuk is dat dan, als je kijkt wat daar allemaal mee is gebeurd? Want daar is denk ik voor Laurens natuurlijk wel...
Dat is een mooie start geweest, hè?
Ja.
Heel goed. Hij is natuurlijk eerst Rubikiel heeft hij in Grand Prix gereden, denk ik. En daarna Allright... Allright kon heel goed Pia Veren passageren. Kon niet zo goed stappen trouwens. Maar goed, het was een teampaard op dat moment. En goed.
Ja. Maar hoe was dat voor jou om jouw zoon zo'n jonge leeftijd dat te zien doen?
Ja, ik had toen in die tijd had ik Tamar, die was 18 toen ze Grand Prix reed.
Ja.
En Laurens 19. Ja, we hebben best wel een beetje gewerkt, hoor. Het was toen al eigenlijk wel een beetje revolutionair. Want eigenlijk een foutje van mij een beetje, om met drie paarden. Want ik bracht Louisville in de Grand Prix en Laurens, Rubikiel en Tamar Quirin. En toen, dat was 2003 denk ik, kwamen we drie Grand Prix paarden. Ja, dat was unheard of. Dat was natuurlijk... Ze hebben zoveel dopingcontrole gedaan bij ons. Dat is echt niet normaal.
Oh, echt waar?
Ja. Ze dachten, ik weet niet wat die gebruikt, maar het moet goed spul zijn. Maar was het maar zo simpel, dan kon iedereen het. Nee, maar dat was gewoon... Maar echt heel veel. Quirin, internationaal, altijd.
Ja.
En nu nog, hoor. Igwijs hebben ze nu ook een heleboel keren al...
Alles gecontroleerd.
Ja. Prima.
En als jij... En je hebt heel veel paarden gefokt, heel veel paarden gereden, heel veel paarden getraind. Wat was voor jou het meest bijzondere paard?
Oei. Het meest bijzondere paard van de eigen fokkerij bedoel je?
Ja, of gewoon eigen fokkerij. Of maakt niet uit.
Ja, van de was natuurlijk in het begin was Rubikiel, was echt een voor mij een echt bijzonder paard, omdat hij zo ontzettend graag wou meewerken.
Mm-mm.
Dat ik gezegd heb van ja, hier wil ik er niet één van, daar wil ik een hele kudde van. En die heb ik ook gecreëerd. En dan Allright. En dan, maar ja, nu op dit moment heb ik een jonge Toto Junior, hè, die er nu bij de vierjarige liep. Toto Junior en dan Double Dutch en dan de moeder van Igwijs.
Ja.
Ja, Dat is gewoon, naar mijn idee, een crack van een paard. Maar echt heerlijk. En heel goed stappen. En heel goed draven. En heel goed galopperen. En front. En ja, gewoon ja, een compleet paard.
Ja, spreekt de paardenman. Dat is mooi dat jij er... Maar was er ook een paard waar... Buiten wat jij zegt, weet je, wat jullie met Ruben Kiel en Allright hebben meegemaakt. En deze nou bij de vierjarige ook een paard die misschien vanwege zijn karakter of haar karakter... of dat er iets was wat voor, waardoor jij er een speciale band mee had?
Nou, ik had destijds Sirène gekocht van Wim van Arkel in Dronten. Dat was toen wel echt mijn paard. Daar heb ik echt jaren aan gewerkt. Daar heb ik ook een aantal vullings voor gefokt, maar... Maar hij was eigenlijk geen goedgekeurde hengst. Ik had gewoon voor mezelf een aantal merries ermee gedekt. Omdat ik het toch wel een heel erg mooi paard vond. En dat was in die tijd dat ik de wedstrijd mee reed. Dat was tot en met Lichttoer. Ik had hem Grand Prix klaar toen hij coliek kreeg en overleed. Maar dat was wel echt een paard. Nou ja, alle wedstrijden die ik reed, had ik het mooiste paard van de wedstrijd. Mm. Gewoon echt een heel mooi dressuurpaard. Zou vandaag aan de dag nog steeds een elegant... bloedpaard zijn om mee te doen. Dat was, was toen de tijd wel vooruit eigenlijk.
Ja, want je hebt zelf natuurlijk ook heel lang in de sport meegereden.
Ja.
Wat zijn daar...
Maar ik ben niet echt een wedstrijdrijder. Hè? Ik ben niet... Er zijn natuurlijk mensen die... Nou ja, zoals Tama, die wil gewoon de ring in.
Ja.
Ja? Patrick van der Meer heeft natuurlijk jaren altijd de ring in gereden. Hè? Dus, maar zo ben ik niet. Ik ben meer africhter... Ik ben meer van de puzzeltjes oplossen, de paarden klaarmaken, dan...
De ring in.
Ja.
Ja, maar die zijn ook belangrijk.
Tot thuis ja, gebeurt. En dat is mijn passie, dat is mijn ding.
Ja, want je rijdt nog steeds.
Ja.
Hoeveel paarden per dag train je normaal?
Nee, nu, ja, dat is zomaar een paard. Zomaar de expertise die nodig is om een paard daar naartoe te krijgen. Een beetje troubleshooting. Ja, dat is het, nee, dat, maar ja, goed, ik ben ook al een beetje op leeftijd. Ik moet een beetje...
Rustiger aan doen.
Ik mag een beetje rustiger aan doen.
Maar jij hebt ook door de jaren heen, kun je ze opnoemen hoeveel Grand Prix paarden, die namen niet, maar weet je hoeveel Grand Prix paarden je hebt gefokt?
Nee, maar Marina die houdt dat voor me bij. Ik dacht dat we op 29 zaten.
Ja, dat is toch bizar.
Ja, dat is natuurlijk niet alleen maar het fokken wat dat succes maakt. Dat is ook omdat je ze opleidt.
Ja.
Dat is ook omdat je de oplossingen zoekt. Het is natuurlijk... heel veel mensen die proberen even en dan als het niet lukt dan gaan ze er weer vandaan. Maar als je gewoon probleemoplossend door blijft werken, dan kom je veel verder. En ik denk dat mensen die hier wat langer gewerkt hebben, dat ook meegekregen hebben. Dat je gewoon niet te snel moet opgeven, dat je problemen op moet lossen en doorwerken.
Ja. Nou ja, want je vertelde straks... Weet je wat er met Mieke gebeurde? Jij bent daarna om gaan schakelen in het positief denken, dromen najagen. Je hebt een tijd de hoefsmederij erbij moeten doen, omdat het in begintijden allemaal wat moeilijker was. Ja. Waar kwam het omslagpunt?
Oei. Dat is heel geleidelijk gekomen. Dat is gewoon van... gewoon hard blijven werken. Gewoon altijd door blijven gaan.
Ja, maar ik denk...
Het is niet een omslagpunt.
Nou, voordat je zelf begon
je
te merken van...
Wordt en je kan een keer een paar duur verkopen. Maar goed, ook heel vaak heb ik dat niet gedaan. Hè? Ik heb ook heel vaak niet verkocht. Terwijl dat misschien wel verstandig was. Ik was niet altijd zo verstandig.
Dan wou je toch liever dat paard weer aanhouden.
Ja, ja.
Maar was het ook in de periode dat de naamsbekendheid van Stalhexagon, dat het allemaal een beetje ook met Ruben Kiel Allright daar...
Ja, dat heeft allemaal wel geholpen natuurlijk. Dat, ja. Natuurlijk. En nog, hè, ik bedoel, naamsbekendheid groeit eigenlijk nog steeds.
Ja.
Het is fijn. En ik heb een fijn team op het ogenblik. Hè, hele fijne mensen om me heen. Hè, Tessa Kolen, dat wordt een topruiter voor de toekomst. Hè. Tamar en Tessa. En dan hebben we Anke, onze Belgische Amazone. Die heeft het heel goed gedaan nu bij de vierjarigen. Op het WK. Maar die moest ook nog heel veel leren. Die moet nog steeds heel veel leren. Maar heeft wel een leerhouding. En is fijn mens om mee te werken. Dus ja, dan kun je ook weer verder.
Ja, maar ik zag net jullie planbord met de paarden.
Ja.
Heel veel paarden woeden hier, ja, geloof ik.
Klopt, we hebben heel veel paarden. Ja, goed, het zijn ook niet... Ja. Ik moest een keer een lezing doen voor van Hal Ladestein. En dat moest gaan over inbreeding. Dat moest dan in het Engels. Nou, geen probleem. Alleen ik kwam daar. En er was Danielle Aarts van het KWPN, die was aan het uitleggen hoe slecht inteelt was. Ik denk, oh jee, dat is een ander verhaal dan ik, maar goed, dat geeft niet. En toen kwam Itz Hellinga van Fries Paardenstamboek, die kwam ook even uitleggen hoe slecht inteelt was. En toen kwam ik, en ik had 2-2 ingeteeld op Totilas, en ik had die papieren gewoon, en ik liet het. Ja, en toen kreeg ik heel veel vragen natuurlijk. Het was wel een voordeel, bij mij vielen ze niet in slaap, hoor. Maar... Maar ja, toen ging het erover van, ja, maar ja, dan heb je toch ook wel eens eentje die het niet doet. En wat niet goed is, omdat het te veel intelt is. Ik zei, ja, maar je moet er toch wel eens een weggooien. Ze zijn niet allemaal goed.
Nee.
Dus ja, die tegenslag moet je ook kunnen hebben. En dat gebeurt gewoon. Tuurlijk, als het allemaal goede waren, dan was het makkelijk. Maar dan kon ook iedereen het. Maar je moet dan toch weer gewoon selecteren. En ook je eigen fouten onder ogen durven zien. En kritisch zijn ten opzichte van je eigen materiaal. En als je denkt van nou, dat is wel de moeite waard. Maar ja, dan moet het ook nog veterinair helemaal goed zijn. En dan moet het ook nog... Maar voor mij is werkhouding het meest belangrijke.
Ja.
Ze moeten willen werken.
Ja, maar je zei straks ook over karakter, dat je ook heel erg selecteert op... Ja, maar heeft het werkhouding en karakter het stuk... het karakter ook te maken hoe ze in de omgang zijn?
Ja, tuurlijk.
Maar heeft dat ook te maken met wat er met Mieke is gebeurd?
Ja.
Ja.
Ja, dat heeft het wel versterkt.
Ja, dat snap ik.
Ja, we hadden Ruben Kilo gefokt en dat was ook omdat Rubenstein... meegaande paarden bracht, maar dat is alleen maar versterkt toen dat met Mieke gebeurd is.
En heb jij, Laurens die is natuurlijk helemaal ook in de jou aan Mieke achterna gegaan, helemaal in de paarden gaan werken en in de sport. Heb jij ooit daar schrik voor gehad dat hij met de paarden werkte van
Nee hoor. Nee, kijk, en Laurens is voorzichtiger dan ik. Die heeft iets meer... Ik ben van nature... heb ik misschien een beetje te weinig angst. Dat is wel een levensgevaarlijke eigenschap.
Oh ja.
Ja, vroeger noemden ze dat moed of zo. Maar tegenwoordig... ik weet niet. Maar
Jij denkt positief. Gebeurt niks. Er gebeurt niks.
Dat zit in je karakter. Ik durf misschien iets meer dan goed voor me is.
Maar wat er nu met jou is gebeurd...
Ja, dat is gewoon een ongeluk.
Ja, nee, dat
heeft
dat was
niks
een...
te maken met karakter. Heeft niks te maken met... Dat was gewoon... Ja, dom. Een dom ongeluk. Tenminste, ja. Onverwacht. Hij schrok. Hij glijdt onderuit. Ik zit eronder. En hij probeert overeind te komen. Paard probeert overeind te komen. Maar hij komt met zijn hoeven naar mij toe. Ik heb zoveel klappen gehad. Zoveel. Wow.
Maar jij hebt alles bewust meegemaakt.
Ja, ja.
Ja, dat is ook wel...
Dat is niet erg, hoor.
Neem ik aan wel een cap op of iets? Dat hij je hoofd niet heeft geraakt?
Heeft mijn hoofd wel geraakt. Heeft mijn hoofd wel geraakt, in ieder geval. Maar ja, goed, dat is al lang genezen. Nee, maar ik heb echt heel veel klappen gehad. Ik had open botbreuk van mijn bovenbeen, slagaderlijke bloeding... Gelukkig heeft het allemaal goed afgebonden, want de chirurg zei dat het maximaal 2 minuten was vanaf het moment dat hij door.
Echt waar?
Ja, 2 minuten. Maximaal.
Jezus, maar dat zie je. Had jij in de gaten dat het slagaderlijke bedoeling was?
Ik zei, je moet mijn rechter dijbeen even afbinden. Mijn bovenbeen is gebroken, maar je moet mijn rechter dijbeen even afbinden. Zoveel bloed gut ze eruit. Dus nou ja, goed. En dat heeft ze meteen gedaan. Bandage er rond en aangetrokken en vastgehouden. Nee, gewoon goed.
En dan komt dus het wachten op een ambulance.
Ja. Ja. Maar goed, de ambulance deed er 9 minuten over. Dat is al snel, hè. Dat is goed, hè. Maar ja, als je het had laten doen, dan was het al 7 minuten te laat.
Ja, inderdaad.
Nee, zo ja. Nee, ik ik mag alleen maar blij zijn dat het zo goed is afgelopen.
Ja, maar ik bedoel, dat is inderdaad een ongeluk. Maar heb je daardoor dat je nou denkt, zou je dan schrik hebben om weer te gaan rijden?
Ja, misschien in het begin even een beetje. Ja, nu, maar ja, goed, nu doet alles nog zeer, dus dat is nog niet helemaal eerlijk. Nee hoor, ja. Dat ebt toch weer weg. Je eigen karakter komt toch weer boven.
Ja.
Dat is dat als je een bang paard hebt, als je een spooky paard hebt, die kan hem wel heel braaf maken, maar het blijft een spooky paard.
Als
hij komt toch weer een keer tegen. En dat karakter, ja. Ja. Ik denk dat dat wel goed komt.
Maar jij hebt nu, want je loopt eigenlijk alweer
ja, met
krukken rond.
Met krukken, ja, dat gaat goed, hè.
Ja, want hoe lang is het geleden nu?
6 weken.
Ja, moet je zien. En je had toch ook je ribben?
Ik had 7 gebroken ribben, waarvan 3 op meerdere plekken. Ja. En een klaplong.
En lang, hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen?
2 weken.
Ja, want dat weet ik van Laurens, dat hij op en neer van Parijs kwam.
Ja, maar goed, ik ben er.
Je bent er, ja, gelukkig wel.
Ja.
En als jij terugdenkt aan alles wat je hebt gedaan met de fokkerijen, met de sporten, met de paarden die allemaal de Grand Prix hebben gelopen, wat is voor jou het meest memorabele moment binnen jouw carrière?
Het meest memorabele moment in mijn carrière? Poeh. Ja, dat kun je niet op één moment, vind ik. Ik bedoel, Tama werd Europees kampioen Young Riders in 2003. Dat was een echt succes. Want dat had niemand verwacht. En dat was ook gewoon. En dat was goed gepland en er was goed naartoe gewerkt. En dat was Jessica van Bredel-Wendel, wat toen nog alleen maar Wendel.
Ja.
Die was nummer 2. Hè? Dus, leuk. Dat Laurens voor het team naar Italië ging, het jaar erop. Dat Laurens derde op Nederlands kampioenschap had, Anki, Edward en Laurens.
Laurens, ja.
Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, wat is dan het meest memorabele? Ja, dat Gert-Jan eerste keer Nederlands kampioen werd. En ja, dat zijn ook dingen, dat zijn ook hoogtepunten. Hè, dat Dinja die het goed doet, dat is ook nog steeds, ja, dat blijft. Dat zijn eerste keer van Dinja in de Grand Prix, 71,5 op Roemanda.
Ja.
Daar hadden ze nog zitten strepen, nog een beetje naar beneden, maar ja, ze vonden dat ze kwamen gewoon veel te hoog uit.
Oh ja, heb je dat gehoord daarna?
Ja. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal hoogtepunten. En nu Tessa natuurlijk, tweede bij de Jonge Riders in Oostenrijk afgelopen seizoen. Ja, gewoon het opleiden van de mensen vind ik wel zeker zo leuk als het opleiden van de paarden. Het is niet alleen maar de paarden. Het is ook de mensen die kunnen groeien, die tot de ontwikkeling komen, die ineens een grote sprong maken in de ontwikkeling. Een soortje popcorn, zeg maar, van eerste tijd. En dan plop, en dan zijn ze er. En dan van, hé, waar komt die nou vandaan? Ja,
maar veel jonge mensen ook wel, hè, die hier vandaan carrière zijn begonnen. En is dat ook iets wat je bij in die training hebt geleerd? Dat je het leuker vindt, of nou niet leuker, maar ook heel leuk vindt om mensen op te leiden, zeg maar?
Nee, ik weet niet of ik dat, maar ik heb wel gereedschap gekregen om mensen te leren van. En ook wat misschien wel het allerbelangrijkste is, is dat je die mensen de vrijheid geeft en dat ze niet bang hoeven te zijn om fouten te maken. Want als je dan ziet op manegebedrijven dat mensen gewoon eigenlijk niet durven rijden omdat er andere mensen staan te kijken. Ja. Dat is enorm beperkend. En hier, ja, die vrijheid die is er gewoon. En ik help ze de goede kant op. En dat geeft een enorme boost. Ook voor die jonge mensen.
Ja, maar ik denk dat dat ook iets is wat jij kan. En wat Laurens misschien kan. Ook omdat hij diezelfde opleiding een beetje heeft gedaan. Dat is best eigenlijk ook wel een belangrijk ding wat mensen allemaal zouden moeten leren, toch?
Ja, maar toen ik in Utrecht werkte, had ik een vriendin die pedagogie studeerde en ik liep de colleges voor een groot gedeelte mee. Mm. En de werkgroep psychologie voor een groot gedeelte mee, omdat ik daarin geïnteresseerd was. Maar er wordt natuurlijk nog heel veel les gegeven. Door zomaar iets te roepen. Maar je moet natuurlijk ook nog een keer kunnen uitleggen waarom en hoe en wat. En dat is door heel specifiek te zijn en heel goed te weten waar je het over hebt, dan kun je verschil maken. Kan ik verschil maken? Ik moet het verschil maken doordat ik het gewoon heel specifiek goed kan uitleggen. En dat ze dan daar ook mee verder kunnen. Dan kunnen ze er ook echt mee verder.
Ja.
En niet zomaar iets roepen. Dat is natuurlijk. Er wordt natuurlijk heel veel les gegeven, ja. Het is een vrij beroep, dus iedereen kan in het midden staan en wat roepen.
Ja, maar ik bedoel, als jij heel goed bent in paarden opleiden, dan kan je misschien iemand iets zeggen over hoe moet je dat paard opleiden. Maar jij weet ook nog veel van het stukje mensen opleiden. Wat mentaal, die combinatie is denk ik ook wel dus belangrijk.
Dat komt natuurlijk ook een beetje tot je in de loop van een leven.
Ja.
En ook interesse. Als je erin geïnteresseerd bent, dan kun je erin groeien. Als je er niet in geïnteresseerd bent, ja, dan blijft dat ook zo.
Nee, maar is dat denk je ook wel een beetje de kracht hier bij jullie met de jonge mensen? Want die jonge mensen hebben niet die levenswijsheid die jij hebt of oudere ruiters.
Nee, ik probeer ze wel zoveel mogelijk levenswijsheid bij te brengen.
Ja.
Maar ja, dan kunnen ze ook groeien. Gert-Jan, die hoefsmid zijn, maar die liep op zijn 14e van school weg. Om bij mij te komen helpen.
Oh ja.
7 jaar voor me gewerkt.
Ja.
En daarna is hij voor zichzelf begonnen en gewoon een hele goede hoefsmid. Maar ook nog een heleboel andere dingen heel erg goed doen. Gewoon een perfectionist. Eigenlijk ook een echte kunstenaar. Maar de mogelijkheid tot ontplooien, tot groeien, ja, dat stukje vrijheid, ja, dat heeft hij hier leren kennen.
Ja.
En dat is mooi. Dat vind ik leuk.
Ja, dat is super leuk. Ja, maar als je het vertelt dat het inderdaad van zo'n jongen als Gert-Jan gaat, ja, in de hoefsmederij tot alle ruiters, Amazones ruiters die hier gegroeid zijn. De paarden die je allemaal op heel hoog niveau hebt opgeleid. In de fokkerij, paarden in de Grand Prix lopen. Je bent KWPN fokker van het jaar ergens nog geweest.
Nou, dat is nog best wel lang uitgesteld. Maar, maar in 2017 hadden ze me fokker van het jaar gemaakt. Ja, dat klopt.
Was dat niet een speciaal moment voor jou dan? Voor jouzelf? Want je noemde net speciale momenten, andere namen allemaal, maar niet voor jezelf. Over jouzelf.
Voor mijzelf? Ik vond dat wel grappig, ik vond het wel leuk, maar dat was niet. We hebben nog wel eens een keer een achttal gedaan als show. Dat vond ik wel echt een heel knap staaltje. Dat hadden we ook echt mooi ontwikkeld. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal weer zo lang geleden. En om achteruiters bij elkaar te hebben die echt kunnen rijden. En dan een proef in elkaar zetten die echt ingewikkeld is. Dat als je hem niet echt uit je hoofd zet, dat je hem niet kan rijden. En dan een beetje allerlei oefeningen. Dat was wel heel leuk. Dat zou ik nog een keer willen doen. Ik zou nog een keer een groepje.
Nog een keer een achttal.
Nee, geen achttal. Maar het kan ook met z'n vieren of met z'n drieën. Leuke dingen gedaan, al wel. Ja.
Maar net had je het heel even over dat je KWPN-fokker van het jaar was. Dat het even is uitgesteld. Ja. Was dat niet een voor jou bijzonder moment? Waardering voor al je werk?
Tuurlijk is dat leuk. Maar ik heb het niet meegedaan wat sommige andere fokkers ermee deden. En overal lezingen gaan geven en zo. Ja, daar heb ik er allemaal niet mee gedaan. Ik vind het, ik bedoel, het is het gevolg van. En ja, dat, ja.
Te nuchter ben jij daarvoor. Daar ben jij weer veel te nuchter
voor. Ja, ik ben wel redelijk nuchter. Ja.
Als jij iets over mocht doen, wat zou dat zijn? En hoe zou je het dan anders doen?
Poef. Ja, misschien dat ik iets eerder geschakeld zou hebben. Of misschien iets, sommige paarden eerder verkocht. Of... Ik ben misschien niet een hele snelle... Ik leer wel, maar ik ben misschien niet een hele snelle leerling. Maar ik heb nog niet van zoveel dingen spijt, hoor. Dus als je nou moet zeggen van... Wat zou je over willen doen? Wat zou je anders willen doen? Eigenlijk nog niet zoveel.
Dat is ook goed.
Beter. Misschien zakelijk ietsje eerder, ietsje sneller geleerd. Dat zou fijn zijn. He?
Ja, oké. Ja. Paarden eerder verkopen, ja, nou ja. Wij doen in de podcast ook altijd een liedje, een stukje muziek erin. Ja. Dan laat een fragment horen van een nummer wat speciaal is voor de gast in de podcast.
Nou, de kuur die Joost Peters gemaakt heeft voor Laurens destijds, hè, die kuur die is bijna 20 jaar oud.
Ja.
En Laurens, Tamar rijdt hem nu nog steeds met die gewijs van Queen.
Ja.
En dan het laatste stukje van, dat is Bohemian Rhapsody van Nothing Really Matters to Me. Dat is natuurlijk toch wel een heel emotioneel stukje muziek. Dat wil niet zeggen dat je altijd Bohemian Rhapsody wil horen, maar het is wel een van de stukjes van, zeker van die kuur. Het was een kunstwerk van Joost.
Ja,
die kuur. En dat vind ik een beetje een definitie van een kunstwerk. Dat is iedere keer mooi.
Ja. Ja, maar als je hem nu nog steeds, kan gebruiken. Ja, maar dat was zo kippenvel altijd, als je dat zag.
Ja, het is gewoon een kippenvel kuur.
En was dat nummer speciaal? Dat nummer, dat als stuk, had dat een speciale betekenis?
Die laatste zin natuurlijk van Nothing Really Matters to Me. Dat is natuurlijk, als je het maar niet aan je gevoel laat komen, dan kun je toch gewoon... Nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time.
Maar deze kuur, wat je net zei, ja, 20 jaar. 20 jaar lang al.
19 jaar oud is het. 2005 heeft Joost hem gemaakt.
Dat was misschien wel Joost, een van Joost's
doorbraken. Ja, ja, absoluut.
Zie, ook daar weer. Jonge Joost. Ja. Daar zit Hexagon op de een of andere manier weer achter.
Het was wel grappig, want later was Laurens... Dit wordt niet, ben je nog aan het opnemen?
Zeker. Ja.
Later was Laurens bij Zegwaard en toen zei hij, ja, ik wil nog een keer een kuur maken op 50 cent of zo. En toen sprak ik Joost op de verjaardag van Wim Zegwaard. Ik zei,
dat gaan we niet doen.
Dat gaan we nog even niet doen, hè, want deze kuur is gewoon veel te goed.
Ja.
Ja, ik was er echt weg van.
Ja, super mooi. Ja, maar ik denk dat ook iedereen dat, die Queen kuur, iedereen dat nog wel weet.
En naderhand hebben we natuurlijk ook andere mensen ook weer een stukje Queen erin gedaan. Ja, leuk.
Maar jij zegt net, hè, die zin, nothing really matters, dat je niet te dicht bij je gevoel gaat komen. Is dat nog steeds hoe jij in het leven staat? Ja. Hoe sta jij nu in het leven?
Ja, positief. Door naar voren.
Ja.
Ja. En dan, natuurlijk heb je wel eens tegenslag. En een tegenslag, ja, dat is... heel veel mensen die zwelgen daar ook een beetje in, maar dat heb ik niet, hoor. Door naar voren.
En jij leeft supergezond.
Dat weet ik niet. Ik doe wel mijn best om gezond te leven. Maar of ik nou supergezond leef, weet ik niet. Maar ik doe wel een heleboel dingen om gezond te zijn.
Ja. En ik heb net bij jullie meegeluncht. Dan hoorde ik het al. Hoeveel groenten per dag, per maand moet je eten? Dat zeiden ze ook alweer.
Ja, nou ja, goed. Je probeert gewoon een beetje, ik probeer het natuurlijk allemaal een beetje naar de gezondheid toe te trekken. Ja. Ik weet dat als je in de paarden werkt en je werkt gewoon heel erg veel uren per dag en je eet de hele dagen niks anders dan chips en cola en zo, dat gaat niet, hoor.
Nee, natuurlijk niet.
Dat gaat niet. Dat hebben we van dichtbij meegemaakt en dat heb je, ja, alleen McDonald's en zo, dat gaat niet. Je kan niet van fastfood een sportlijf bouwen.
Nee, maar...
alle topsporters, hè, dus alles wat nu naar de Olympische Spelen, dat neemt supplementen en dat zorgt dat het lijf, voor hun idee in ieder geval, optimaal kan functioneren.
Mm.
En als je dat niet doet, kun je natuurlijk zeggen, ja, maar ik kan het ook wel zonder. Ja, maar weet ik niet of je dan nog topsporter bent.
Nee, logisch ook. Want dat is natuurlijk, dat hele de voeding is superbelangrijk daarin.
Ja,
en ook...
Ik moet zeggen, het is wel bij ruiters wel een beetje een ondergeschoven kindje, hoor. Ze geven hun paard allerlei supplementen, maar of ze nou zelf allemaal zo goed voor zichzelf zorgen, dat is natuurlijk nog een zeer te vragen.
Maar dat is toch nu toch ook de hele discussie met als mensen te zwaar zijn, moeten ze niet meer op de paarden.
Ja, dat is natuurlijk ook, maar dat is ook absurd.
Ja.
Dat is ook absurd, er zijn zoveel. En ik ben ook wel eens een beetje te zwaar geweest, maar... Dat extreme wat je vandaag de dag ziet, dat is zo... Ja, dat is gewoon slecht voor je gezondheid. Dat is gewoon slecht.
Ja, maar buiten, ik bedoel, dat is een onderdeel. Maar het gaat natuurlijk de hele tijd over het paardenwelzijn. En
ja,
hoe kijk jij daarna? Over wat er met de toekomst en met de paardensport
kan gebeuren? Het is natuurlijk... Als je Engels spreekt tegen iemand uit Engeland, vindt iedereen normaal. Maar als je paardentaal gebruikt tegen een paard, dat kan niet. Als je paarden gewoon in de kudde ziet en er moet er één een beetje aan de kant, dan krijgt hij gewoon een klap met twee achtervoeten. Dat kunnen wij niet, joh. Zo hard kunnen wij niet slaan. Maar als je een keer een paard een tik geeft, ja, dan ben je natuurlijk toch wel gewoon helemaal fout bezig. Maar voor een paard is dat helemaal niet zo extreem. En dat is. En die kan ze ook heel. Ik bedoel, als ze het dan eenmaal weten. In de kudde, en als dan het oor naar achteren gaat van die leidermerrie, dan gaat het andere paard gaat alvast een stapje achteruit, want die weet van als ik nou niet aan de... Hè, bedoel, dat gaat op hele kleine signalen. En dat kan bij een paard ook gewoon. Alleen, je moet het natuurlijk wel een keer ook duidelijk kunnen maken. En dat gaan we een beetje... Ja, we hebben natuurlijk heel veel mensen die een dier hebben, een hond hebben die niet luistert, of een paard hebben wat niet gaat, en dat. Ik wil wel heel graag paarden die graag willen luisteren. Dat vind ik wel heel fijn om mee te werken.
Ja.
Maar ik heb natuurlijk ook in de loop van mijn leven heel veel rotzooi van een ander opgeknapt. Als je een dressuurtrainingstal begint en ze brengen ze overal vandaan, die brengen ze niet voor niks.
Nee.
Die brengen ze omdat het niet gaat. En ik heb voor heel veel mensen opgelost, maar... Maar vandaag aan de dag, wat ze nu aan het doen zijn met dat dierenwelzijn, en het zo overdreven. Volgend jaar komt er dan een zero tolerance van de FII over diep en rond. Hè? Dat er gewoon helemaal niet meer mag. Dat willen ze in ieder geval door gaan voeren. Nou hoeft voor mij niet diep en rond, want dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar goed, dat is gewoon omdat dat een keer geëscaleerd is van dat diep en rond. Destijds met Chef en Anki en die Duitse reporter die dat dan heel erg opgeblazen heeft. Maar dat is allemaal niet zo. Maar ik vind, ik ben weg van paarden en ik zorg al meer dan 40 jaar netjes voor paarden. En ja, ik vind dat de mensen die daar nu op social media heel veel ophef over maken, ook als een poosje met paarden moeten werken.
Gewoon. Ja. Ja, maar dat, jij zei dat net wel mooi, als je Engels praat tegen een Engelsman of de paardentaal tegen een paard. Maar ja, nu praat je paardentaal tegen mensen die de paarden niet begrijpen.
Nee, helemaal niet. Nee.
En dat maak jij zorgen om? Wat daar voor de toekomst van de sport? En,
nou, ik vind ook dat de juryleden ook eventjes een keer echt moeten inzien dat ze niet... niet zomaar iets kunnen jureren, dat ze ook echt hun werk serieus moeten doen. Er moet ook wel echt iets veranderen in het jureren. Want zoals de juryleden nu bezig zijn en bepaalde dingen wel belonen, bepaalde dingen niet belonen en wel zien en niet zien, dat moeten ze niet doen.
Nee.
Ze moeten gewoon jureren. Ik denk dat het goed is voor de sport. Als ze het gewoon wat eerlijker kunnen doen.
En ja, maar nou, dan heb je het even over de sport, hè, wat de juryleden gaan, hoe die daarop reageren, maar gewoon over waar het over gaat, van oh, zal het ooit voor, weet je wel, dat we niet meer mogen paardrijden of dat het geen Olympische sport meer is.
Er zijn natuurlijk bepaalde mensen die daar gewoon een punt van maken om te zeggen van ja, dat mag niet meer, dierenwelzijn, ja.
Ja, maar jij hebt daar niet dat je er angst voor hebt van het gaat daar zoveel invloed hebben dat misschien een hele grote gevolgen heeft. Daar heb jij, of daar denk je gewoon niet over. Ja, jij doet positief denken.
Nee, ja, goed. Ik, angst voor, nee. Maar ik vind het jammer dat ze dat de boventoon voert op de social media. Maar onder de paardenmensen zelf, dat gaat allemaal prima hoor.
Ja.
En er zijn natuurlijk toch ook nog wel landen waar paarden een heel ander leven leiden. En ook gewoon gebruikt worden als... Ik bedoel, Amerika is natuurlijk... maar goed, ze proberen wel echt, zoals natuurlijk nu met Charlotte. Ja, dat is natuurlijk zonde dat ze dan een filmpje van zoveel jaar... Ja, dat is natuurlijk absurd. Je kan mensen die een filmpje willen maken, dan kun je eigenlijk niet meer goed vinden. Hè?
Nee, het is ook maar... Dat hele verhaal is ook vrij absurd, wat daar natuurlijk is gebeurd.
Zonde, gewoon zonde.
Ja.
Nee? En Dirk Wilmerozzi die heeft natuurlijk een keer gezegd dat juryleden niet alles kunnen zien. En ik zag hem in Ermelo afgelopen week. Ik zei, groot succes voor jou in Parijs. En hij wist niet wat ik bedoelde. Ik zei, nou, het feit dat ze dus een 2,5 pirouette over het hoofd zien met 10 mensen... Dat wil toch wel zeggen dat jij gelijk hebt, dus jullie leden niet alles kunnen zien. Een groot succes voor Dirk Willem eigenlijk. Oh ja, we gaan door. Maar dat ze die tolerantie proberen terug te dringen, ja. Ik denk, er komt misschien ook wel weer een tijd dat het wel normaal wordt.
Ja, laten we het maar horen, want het is nu natuurlijk niet leuk... Wat er een beetje gebeurt, ook met de demonstranten overal voor de deuren. Maar goed, die gaan we geen aandacht geven verder. Welke les heb jij geleerd van paarden?
Dat je naar je paard moet luisteren. Dat je paard moet inschatten. Je kan niet zomaar domweg beginnen africhten. Je moet ook voelen naar je paard. Je moet ook gewoon... Kijken waar zit de aanknoping. En zorgen dat je gewoon verzet vandaan blijft. Als je verzet opwekt, dan ben je al te ver.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die denken dat een paard vervelend is in sommige dingen. Is vaak niet eens zo. Of ze komen lichamelijk iets tegen of ze snappen het niet. Dat kan.
En daar heb jij ook een stukje jouw fokkerij op ingericht.
Ja.
Nou, en ik vind wel wat je net zegt, dat jij ook gewoon toch weer naar Ermelo bent gegaan. Jij dacht, daar moet ik bij zijn natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja.
Als jij nu Ja, bent een, je, hoe, wat voorspellen ze van je herstel met je been? Hoe lang?
Nee, ja, dat kunnen ze niet helemaal voorspellen. Maar dat is natuurlijk, het lymfvatensysteem is een beetje kapot. Ik heb een om in pilot termen te blijven, een Einschussbeen. Het is gewoon heel dik. En het loopt snel vol. Nou ja, goed, dan moet ik een beetje zo af en toe een tijdje met mijn been omhoog zitten. En, maar goed, ik mag nu nog niet belasten. Maandag gaan ze röntgenfoto's maken en dan hoop ik dat ik daar een beetje mag belasten. Maar, ach ja. Ik denk, ik ben goed aan het genezen. Mijn ribben die zijn al zo goed als aan elkaar. Dus,
jij voelt je daar wat dat betreft goed.
Ja, ik kan natuurlijk nog niet trainen wat ik voor die tijd deed. Wel grappig, want in het ziekenhuis zei die vaatchirurg, die zei, je bent de fitte vent.
Ja.
Ik zei, dank je. En toen nog een beetje praten. Ik zei, nou, ik doe 's morgens 80 squats met een gewichtje van 25 kilo. En zei, die gewichtje? Ik zei, nou ja, gewichtje, 25 kilo. 80 squats. Hij zei, ja, en hoezo dat dan? Ik zei, nou, ik weet van mijn leeftijdsgenoten dat als je niet aan je lijf werkt, dan is het ook zo weg. Hey, dat blijft niet vanzelf in shape. Hey, dat kan natuurlijk. Sommige mensen die mesten een aantal boksen uit.
Ja.
Of die doen wat anders. Maar als je lichamelijk niks doet, ja, dan is je lijf ook zo weg. Maakt niet uit op wat voor leeftijd trouwens. Want dat gaat gewoon.
Maar als doe je 80 elke dag.
Ja, dat deed ik. Maar dat kan
ja, nee,
niet.
Dat kan, nee, nu kan het niet even.
Niet. Ja.
Ja, maar wel goed. Ja, maar dat bedoelde ik, dat jij wel een gezond...
Je moet zo'n lijf ook een beetje... Als je het niet plaagt, dan herstelt het... Dan, ja, dat moet ook een beetje.
Ja. Maar hoe oud ben je nou?
Ik ben 70.
Ja. Net 70. Nu pas geworden.
Nee. Ik word dit jaar nog 71. Dus.
En dan... wel leuk. Ja, goed toch. Want ik hoorde van Laura dus ook wel dat je... De drankjes hebt en zo, die daar in de zadelkamer stonden. Iets homeopathisch gemaakt, of wat heb je dat? Iets biologisch? Er stond iets van met azijn of zo.
Oh, de dingen met de kombucha. Ja, ik neem een beetje kombucha iedere dag.
Ja, maar dat is toch goed? Dat is leuk. Ja. Goed voor jezelf zorgen. Ja. Nou, Leunis, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw tijd. Om wat interview te doen. En als mensen meer willen weten over de stal, kunnen ze gewoon op de website kijken.
Kunnen op de website kijken, maar ze kunnen ook gewoon bellen. Want ze mogen ook gewoon een keer
langskomen. Moet je ook gewoon bellen. Ja, maar als ze willen volgen wat de paarden doen en meer over de fokkerij en allemaal dat soort dingen.
Ja, ik moet zeggen, onze website is niet zo mooi bijgehouden. Dat zou nog wel veel beter moeten. Maar dan moet je ook iemand hebben die daarmee bezig is.
Ja.
En dat hebben we eigenlijk niet zozeer. We hebben, die ruiters die zijn meer met rijden bezig en de grooms meer met de verzorging. En moeten er eigenlijk nog iemand bij hebben die dat soort dingen leuk
vindt. De social media en de website, daar ken ik jou eigenlijk van. Ja. Jullie waren een van de eerste sites die ik nog 20 jaar terug of zo heb gemaakt, denk ik. Toen, met de hexagonnetjes. Ja. Nou, leuk. Heb jij nog iets te zeggen? Nog een wijs advies aan mensen die luisteren?
Een wijs advies?
Een wijs advies van Leunis?
Ja, nou. Je moet doen wat je graag doet. En met passie doet. Dan voelt het ook een stuk beter in je leven. Ja,
ja, dat is waar. Nou, Leunis, dank je wel voor je tijd.
Graag
en. Voorspoedig de rest van je herstel. En blij dat je er goed uitziet.
Ja, dankjewel.
Oké, dankjewel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
We could be
heroes. Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week! We could be